Ik wilde vanavond met u wat bladeren door de Bijbel heen. Dus je mag me op uw schoot houden. Ik ga niet een gedeelte voorlezen. Ik zou u graag iets duidelijk willen maken. En ik heb gedacht, hoe kan ik dat duidelijk maken? En toen gedacht aan het thema Gods barmhartigheid en Gods genade voor Israël. En dat geldt nu natuurlijk ook voor ons leven. En als u echt de Bijbel op de juiste manier wilt bestuderen, wilt kijken wat de bedoeling is van dingen die God doet in de Bijbel, ook naar ons toe, dan moeten we goed beseffen, en als u er vragen over heeft, dan moet u in de afloop maar even bij me komen, dan moeten we goed beseffen dat wat Jezus deed, ook in het Nieuwe Testament, ook wat hij sprak aan gelijkenissen, dat het was voor het volk Israël. Hij was gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Als hij dus een gelijkenis vertelt, dan zegt hij dat, vertelt hij een gelijkenis met het oog op Israël. En natuurlijk is dat voor ons ook belangrijk. Dat heeft voor ons geen mindere waarde. Maar het is wel zo fijn dat als we dit allemaal goed willen begrijpen, dat we de juiste context kennen. En Israël, ik heb het u dat wel vaker gezegd, is het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En Israël is ontstaan door dat God iets wilde doen. Abraham was niet beter als andere mensen, maar Abraham geloofde God. De kinderen van Abraham zijn ontstaan, en zeker als we aan Isaac denken, door geloof. Al de andere volkeren die zijn ontstaan bij de torenbouw van Babel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen uit een oordeel van God. Maar Israël is ontstaan omdat Abraham God geloofde, ook toen hij nog geen nageslacht had. En God hem dat toerekende tot gerechtigheid. En ik heb het hier ongetwijfeld vaker gezegd, dat de beloften die God dan aan Abraham doet, beloften zijn waarin God zegt, ik zal dat doen. Niet Abraham, dan moet je het best doen als je je houdt aan een aantal regels die ik geef. Nee, Abraham, toen Abraham het land binnenkwam, Abraham, ik zal jou nageslacht geven, ik zal jou groot maken, je naam groot maken, ik zal jou zegenen en ik zal vervloeken wie jou vervloeken. In die kernbelofte laat God heel veel zien van wat zijn wil is, wat hij zal gaan doen, wat zijn raadsbesluit is met het volk Israël. Hoewel dat het volk Israël dat in de weg staat. En de eerste tekst die we nu gaan lezen vindt u in Exodus. Dus houd het even vast, ik wil met u gaan nadenken over Gods barmhartigheid en Gods genade over Israël. En u ook laten zien dat er twee verschillende dingen zijn. Laat ik dat dan maar gelijk zeggen, want dat geldt voor ons ook. Wij kunnen wel zeggen, nou ja, God is barmhartig. Maar barmhartigheid betekent van God niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Er staat nergens in de Bijbel dat we door de barmhartigheid van God gered worden. We worden door de genade van God behouden. En zo, Israël moet God dus leren kennen als een God die barmhartig is en als een God die genadig is. En de God die genadig is, die zullen ze ontmoeten als ze tot de ontdekking komen dat zij Jezus hebben gekruisigd. Dan zal de geest van genade over hen worden uitgestort, zegt Zacharia. En als dat gaat gebeuren, als Israël in contact komt met de genade van God, dan zien ze dat die genade geopenbaard wordt bij het kruis van Golgotha. Want ze zien hem in wie zij hebben gestoken. Die genade die wordt pas openbaar als ze zien dat Jezus voor hun zonden is gekruisigd. Net zo goed, we hebben verleden week aan Pinkster gedacht. Dat is ook de boodschap die Petrus brengt. Als Petrus met Pinksteren zegt, deze Jezus, die hebben jullie gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. Deze Jezus, jullie Messias. Degene die het heil voor Israël zou brengen, die hebben jullie aan het kruis gespijkerd. Jullie hebben weggedaan. En ik kan me dan zo voorstellen dat het helemaal zwart wordt voor je ogen. Dat je denkt, ik heb mijn hele kans heb ik verpest, verknoeid. Niet? En ze schreeuwen het, ze roepen het uit, wat moeten wij dan nog doen om behouden te worden? Ja, ze kunnen niks doen. Helemaal niks. Nou, dan komt genade om de hoek kijken. Dat heeft met genade te maken. Goed, we gaan naar beide dingen even kijken. We gaan eerst naar Exodus 3. Vers 7. En u weet dat we in de Bijbel, als we de Bijbel lezen, dat we een aantal dingen vinden in de Bijbel, eerst in een hele compacte vorm neergezet. En later vinden we dat zeker in de profetieën telkens terug. Dus als we hier kijken, in Exodus 3 gaat over de verlossing van Israël. Dan vind je die verlossing herhaald, herhaald, herhaald. Tot de verlossing van Jezus komt voor dat volk. Maar we gaan eerst hier naar kijken. Vers 7. De Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Dat betekent, als ik profetisch aan zo'n tekst denk, en dat zou ik willen dat u het ook doet, dat er een moment zal komen dat Israël weer zal gaan roepen om hulp. Om hulp, omdat Israël in de nauw gekomen is van de slavendrijver. En de Bijbel spreekt daar over vele malen over. En de Heer Jezus spreekt daarover. Er moet een moment komen dat de Israëlieten om hulp gaan roepen. Omdat ze merken dat ze hun eigen leven niet meer in de hand hebben. En dat ze onder de slavendrijver zijn terechtgekomen. En om het naar ons toe te trekken, dat geldt ook voor ons. Ook wij leren God pas kennen als we tot de ontdekking komen dat al onze eigen inspanningen waardeloos zijn. En dat het ons niet lukt om onder de invloed van de Satan uit te komen. Dan roepen we om hulp en we lezen hier dat Yahweh, en eigenlijk is dat de Heer Jezus, dat hij neergedaald is om hen te bevrijden uit de hand van de slavendrijver. En zo zal Israël straks bevrijd worden uit de hand van alle volkeren. Die zullen oprukken naar Jeruzalem. Om Israël, de Joden en de Israëlieten uit dat land te verdrijven. Maar u ziet de voorwaarden. En als christenen vergeten we die nogal eens. Want dan denken we, het is voor Israël afgedaan. Maar we zien hier de voorwaarde. De voorwaarde is in het Oude en het Nieuwe Testament naar God toe om zijn beloften aan Israël te vervullen. Altijd dat Israël hem moet gaan zoeken. Israël moet om God gaan roepen. Israël moet tot berouw en tot bekering komen. Profeet Hosea zegt dat zo heel treffend. He, daar staat het, als ze onderdrukt worden, dan zullen ze benauwd worden en gaan roepen. En dan zullen ze verlangend naar mij gaan uitzien. Het uitzien naar de redding van God, dat komt pas als Israël onder druk komt. En dat is ook precies wat God vanaf het begin, dat hij het verbond met Israël sloot, heeft gezegd. We kunnen hele lappe tekst lezen, maar het gaat me even om de kern dat u die begrijpt. Toen Mozes het verbond sloot tussen God en tussen het volk op de Sinaï, toen had God gezegd, de Heere brengt jullie in een goed land, en ik zal er straks hiervan lezen, maar als jullie de Heere gaan verlaten, dan zal hij jullie weer uit dat land weghalen. en verstrooien onder de volkeren. Dat wordt een aantal keer wordt het herhaald. En dat is er ook de oorzaak van dat we zoveel eeuwen lang de Joden uit het land Israël verdreven zijn. Het was het gevolg van hun verlaten van God. Was het gevolg van hun verstoten van de Messias. En dat betekende dat zij die Messias, de Heer Jezus Christus, niet meer zouden zien. Totdat zij zouden zeggen, gezegend Hij, die komt in de naam des Heer. Die hebben precies hetzelfde. Totdat zij zouden gaan roepen naar God om de Messias. Totdat ze die hulp van boven zouden ontvangen. Het oog omhoog, het hart naar boven. Totdat dat in hun leven zou gaan gebeuren. Want God had hun beloofd, namelijk precies in hetzelfde hoofdstuk waarin hij tegen via Mozes laat zeggen dat ze uit dat land de vloek laat uitspreken over Israël, dat ze uit dat land zullen gaan. Maar roepen zij tot de Heer, roepen zij tot mij. En bekeren zij zich tot mij. Dus als zij zich, ook al zijn ze verstrooid over de uiteinden van de aarde. Maar als zij tot mij gaan roepen, dan zal ik hun horen. En dan zal ik naar beneden komen. En dan zal ik hun gaan redden. Dus de komst van de Heer Jezus voor Israël heeft te maken met een bekering van dat volk. Met een roepen van dat volk om de Messias. Daar heeft het mee te maken. Als ze dat niet doen, en dat zegt de Bijbel dan ook, hè, Petrus in Handelingen 3 en Petrus in Handelingen 2, kom dan tot bekering. Handelingen 3, opdat God van de hemel zijn Zoon Jezus zende en hij jullie zonde kan afwissen. Als ze dat grote geheel van Israël kijken, niet van de Israëlieten die bij de gemeente horen, niet van de Messias belijdende Joden nu. Van de Joden, van gans Israël dat behouden zal worden. Dan zal dat deel van Israël moeten gaan roepen en moeten gaan zeggen dat ze het voor God verknoeid hebben. Dit vindt u repeterend in de hele Bijbel terug. Denkt u maar aan bijvoorbeeld de profeet Daniël. Ik hoef het niet allemaal op te slaan. Als u niet weet waar het staat, komt u maar na afloop bij me, dan zal ik u dat laten zien. Maar bijvoorbeeld in Daniël 9, als hij bidt tot God en de zonde van zijn volk beleidt, en precies doet wat God gezegd heeft. En tegen God zegt, Heer, wij hebben tegen u gezond. En niet alleen wij niet, wij Israëlieten. Wij zijn van uw wegen afgedwaald, we hebben uw geboden niet onthouden. Maar u heeft beloofd dat u zou vergeven als wij ons tot u zouden wenden. Zo'n God hebben wij. Als u komt, wij ook, wat we ook gedaan hebben, als wij ons naderen tot God en hij zal tot u naderen. Dat is het grote geheim voor iedereen die met zonde bezwaard in zijn hart leeft. Nader tot God. Dus als Israël dat gaat doen, ja. Dus zegt Petrus, kom dan tot berouw en bekering. Omdat God van de hemel zijn Zoon Jezus zou kunnen zenden. En dat God al zijn beloften die hij aan Israël heeft gedaan, zal gaan invullen. Het is zo eenvoudig, het staat zo duidelijk in de Bijbel. Dat God van de hemel, en daarvoor over hebben alle profeten gesproken vanaf Mozes. Hebben ze het allemaal verteld, dat wij ons tot God moeten bekeren. Dat dan van de hemel zijn Zoon zal komen. En dat dan de wederoprichting zou zijn van alle dingen zoals God het beloofd heeft. Heeft iemand hier vragen over? Is dat helder? Dan gaan we door met de tekst die we gelezen hebben. Vers 8. Kijk, maar daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaar en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat vloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nou, als je zo'n tekst leest, soms is de Bijbel heel eenvoudig uit te leggen. Ook al mensen die zeggen, er komt nooit een vrederijk. Want we zien hier wat Yahweh, en eigenlijk is dat de Heer Jezus, wat hij zegt tegen Mozes. Hij zegt, ik ben neergedaald, dat zal straks in de toekomst gebeuren. Dan zal Jezus neerdalen, ten eerste om dat volk te redden. En ten tweede om hen te brengen naar dat land dat zal vloeien van melk en honing. Dat hebben we gelezen. Dus hier staan een aantal dingen die mogen we nooit vergeten. Ook niet als je met andere mensen aan de praat raakt en die zeggen, nou die belofte voor Israël, die krijgt ze vervulling niet. Dan moet je ook niet geloven dat Jezus komt en dat hij neerdaalt om zijn volk te verlossen. Maar een aantal dingen staan duidelijk. De eerste staat hier, ik zal dat doen. Niet de Israëlieten zelf, niet wij. Wij kunnen dat niet. Maar God zelf zal dat doen. De Heer Jezus zelf zal neerdalen om zijn volk in dat beloofde land te brengen. Ten tweede wordt hier gezegd, waar dat land is. Het is het land van de Canaanieten, de Ferizieten, de Jebusieten en nou ja, al die Ieten die hier worden genoemd. Maar het is duidelijk, het is niet een stukje van Duitsland, het is niet een stukje van Jordanië. Het is ook niet een stukje van Amerika. Het is ook niet een of andere goedwillende iemand die zegt, nou ze mogen wel hier wonen, in Arabië of zo. Het is dit land. Begrijpt u? Dat land Kanaan. Dat was niet mis te verstaan. Iedereen kon dat begrijpen. Daar woonden op dat moment de Kanaanieten. Dat land was het. Daar zouden ze naartoe gebracht worden. Daar zou de Heer hen brengen. Ten derde was het zo dat hij dat land zou laten overvloeien van melk en honing. Dus dan zien we ook dat alles wat daarna in de Bijbel wordt geschreven over dat land, dat geweldige opbrengst zal geven, wijnstokken met enorme wijnranken zullen zijn, dat de natuur zal veranderen, dat de Zoutzee zal verdwijnen, dat de Zoutzee vruchtbaar zal worden, dat het allemaal afhankelijk is van hem die het volk daar zal brengen. Van Jezus Christus. Hij zal het veranderen. Het geloof in een beloofd land van God en Israël. Het geloof in een vrederijk. Kun je onmogelijk loskoppelen van het geloof in de Heer Jezus Christus. En de hele Bijbel door vindt u van die aanwijzingen telkens weer. Ik neem één voorbeeld. Ik denk anders dat ik vanavond anders hier 3 uur met u kan praten, maar dat is niet de bedoeling. Maar laat ik maar 1 voorbeeld noemen. Als God tegen David, als David voor de Heer een huis wil bouwen. En dat een goed plan is, een plan vanuit zijn hart, een verlangen van zijn hart. Dan moet Nathan tegen David gaan zeggen dat David geen huis kan bouwen voor God. En waarom kan hij dat niet? Juist, hij was geen vredevorst. Hij was een man van oorlog en niet van vrede. Dat huis zou pas worden gebouwd als er een vredevorst zou zijn, die leefde in een rijk van vrede. Als de oorlog niet meer geleerd zal worden en de zwaarden zijn omgesmeed tot ploegmessen, dan zou er vrede zijn. Die tijd van vrede is dus afhankelijk in de Bijbel van de vredevorst. David zegt, die gaat het zijn huis binnen, die knielt voor God neer. Zegt, u hebt gesproken over de verre toekomst. In het laatste dagen zal dat gebeuren. Er zal iemand komen die geen bloed aan zijn handen heeft. Er zal iemand komen die een vredevorst is. Het vrederijk kan dus nooit beginnen zonder de vredevorst. Dat is ook helder, hè? En daarmee heeft u gelijk opgelost het denken dat we nu in het vrederijk leven. Want het vrederijk kan pas komen als de vredevorst er is en als de aarde vrede geeft. En we zien het allemaal in dit stukje, deze belofte van God aan Mozes. En die Mozes later moet herhalen in Leviticus. En later nog eens herhaald, die de hele Bijbel door wordt herhaald. En die dus afhankelijk is van een aantal dingen van de bekering van Israël. Maar ook van het neerdalen van de vredevorst voor het volk naar deze aarde toe. Dan gaan we naar Exodus 34. In Exodus 34, om even het verband aan te geven. Het volk heeft zwaar tegen God gezondigd. Het heeft het gouden kalf gemaakt. En eigenlijk zou God op grond van de wetgeving het volk moeten vernietigen. Maar God doet het niet. En Mozes pleit daarvoor bij God. En Mozes wil eigenlijk van de Heere weten hoe het komt dat dat zondige volk toch kan blijven bestaan. Hoe kan het, en dat is ook de vraag die heel veel mensen naar Israël toe hebben, hoe kan een volk dat zo heeft gezondigd, dat de Messias aan het kruis heeft gespijkerd, toch nog bestaan in de ogen van God? Hoe kan dat? En daarmee vergeten we eigenlijk dat ook wij, ook nadat we christen zijn geworden en behouden zijn, nadat we opnieuw geboren zijn, nou ook wel de straf van God hadden verdiend. En dat we de weg weten waarom die straf niet op ons komt. Het is heel raar als een christen zegt dat wij de genade van God hebben verdiend en Israël de straf. Dat is totaal onlogisch en het is onbijbels. Dus Mozes zegt tegen de Heere: ik zou u zo graag willen zien. Zoals wij ook wel eens het verlangen hebben dat we zeggen: Heere Jezus, ik zou zo graag u ontmoeten. Ik zou zo graag u willen zien. Ik zou u zo graag in de ogen willen kijken. Ik zou u zo graag willen zien zoals u bent. Nou, dat verlangen heeft Mozes ook. En God zegt: Mozes, je kunt mij niet zien en leven. Dat is onmogelijk, maar ik zal je in een rots zetten in de holte. En een rots is een beeld van de Heer Jezus. Ik plaats je in hem. En dan zal ik aan je voorbij gaan en dan zal ik mijn naam voor je uitroepen. En dan vinden we in Exodus 34, vers 6. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En dan vraag ik u weer even naar het volk Israël te kijken. Ten aanzien van dat volk, dat God barmhartig is en dat hij genadig is en dat God geduldig is. En precies hetzelfde vinden we bij Petrus in zijn brief. We vinden als een refrein weer in de Bijbel terug. Dan wordt de vraag gesteld: waar blijft de belofte van zijn komst? En zegt Petrus: ja, maar God is barmhartig. En hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allemaal tot behoud komen. De barmhartigheid van God roept bij God innerlijke gevoelens op om mensen te behouden. Ze worden niet behouden door die barmhartigheid. Maar het is Gods barmhartigheid dat het oordeel nog niet is gekomen. Het is Gods barmhartigheid dat het oordeel niet over Israël kwam, hoewel er zoveel zijn gedood door de Levieten, maar dat hij het volk niet van zijn aangezicht heeft verworpen. Dat lag aan de barmhartigheid van God. En nou gaan we naar Lucas toe. Lucas 1. En ik zou het er wel in willen prenten. Hou het vast, God is genadig over Israël. Veel genadiger als veel christenen ooit over de Joden zijn geweest. Goed. In dat eerste hoofdstuk van Lucas, dan vinden we dat de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias. En daarin komt elke keer weer naar voren dat God naar Israël toe, dat de Heer Jezus geboren is, maar daar heb ik een andere keer over gesproken. Dus dat hoort u gewoon te weten, dat Israël geboren is op dat moment in de geschiedenis, omdat God barmhartig was over Israël. Niet omdat Israël zo goed was, ze zeiden nu kunnen wij hem wel ontvangen, maar omdat God dacht aan datgene wat hij gezegd had tegen Abraham, Isaac en Jacob en aan David beloofd had. Lees u maar mee. Eerst de lofzang van Maria, vers 49, Lucas 1. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Hoe? Door zijn arm. Er was dus helemaal niets waardoor Israël kon zeggen, wij hebben recht op die barmhartigheid van God. Vers 54, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Daardoor nam God het op voor Israël. Niet om iets waarvan God kon zeggen, nou Israël is zo goed bezig. Het was een van de donkste perioden van Israël. Ze moesten zich allemaal inschrijven in de registers van Rome. Ze vielen onder de tijden van de heidenen, die regeerden daar. Maar hij was barmhartig. En dan na de geboorte van Johannes de Doper in vers 71. Vers 70, maar voor het verband. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilige verbond, de eed die hij in Abraham, onze vader, heeft gezworen. Vers 77, en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Dus dit alles, het zijn van de Heer Jezus in Israël, in het land, zijn verkondiging, zijn prediking, is allemaal voortgekomen uit de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee innerlijke gevoelens van God, waarin hij zag dat Israël in zonde leefde en dat het verlossing nodig had. En misschien zijn het maar een paar mensen geweest, een overblijfsel in die tijd, een Simeon en een Anna, die gesmeekt hebben voor God dat hij zou komen. En door de innerlijke barmhartigheden van God kwam Jezus. Hij kwam naar deze, hij kwam naar zijn volk toe. En hij kwam om dat volk te verlossen, om te bevrijden. En dan zien we gelijk dat het niet is door Gods barmhartigheid dat Israël bevrijd kon worden. Er was meer voor nodig dan alleen barmhartigheid. Maar Israël stond en staat nog steeds naar God toe, vanuit Gods optiek bekeken. God wil dat volk barmhartig zijn en God wil dat volk verlossen. En als hier iemand zit vanavond die zegt, ik weet niet of God mij wil verlossen, dan moet je hier maar eens aan denken. Zolang er geen oordeel is gekomen van God, geldt die barmhartigheid van God ook jouw leven. God is, de Heer Jezus is gekomen om jou te verlossen. Door genade ben je behouden. Genade heeft alles te maken met het kruis van Golgotha. barmhartigheid van God heeft te maken met de wijze waarop God naar een zondige wereld kijkt. Een zondige wereld die hij wil redden en die hij barmhartig wil zijn en waar hij zijn genade op wil toepassen. Dus hier zien we het. Het gaat allemaal nog steeds, ook in de evangelie, om Israël en God wil, heeft de Heer Jezus gestuurd, omdat hij barmhartig is naar dat volk. Dan gaan we even naar Matteüs toe, naar Matteüs 9. En dan zien we dat bevestigd. Matteüs 9. Vers 10 lezen. Het gebeurde toen hij in het tolhuis van Matteüs aanlag, dus met Matteüs ging eten terwijl hij een tollenaar was. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen bij Jezus en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. Dus je kunt nooit zeggen dat Jezus de zondaars niet wilde. Of dat hij zich te goed voelde om naar zondaars toe te gaan. Er staat hier niet dat Jezus aanlag met mensen die zich bekeerd hadden. Er staat hier dat Jezus aanlag met zondaars. Niet? Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand open doet, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Het is niet zo dat we ons eerst hoeven op te poetsen. Om de Heer Jezus te ontvangen in ons huis, in ons levenshuis. En toen de Farizeeën, vers 11, dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en met de zondaars? En dan moet je eens kijken naar het antwoord van Jezus. Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer. Dus wat God wilde te doen, wat God, barmhartig is de Heer. Dat had Israël kunnen weten. Zijn barmhartigheid ging naar dat volk uit terwijl het gedanst had om het gouden kalf. En toch wilde dat God het volk genadig zijn en barmhartig. Barmhartig en genadig is de Heer. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Het is de barmhartigheid van ons God waardoor wij tot bekering komen. Zegt de Romeinenbrief, waardoor wij tot berouw komen. Het is niet aan onszelf te danken. Het is de barmhartige God die naar ons toekomt en ons van onze schuld en van onze zonde wil gaan verlossen. Dan gaan we nog een paar hoofdstuk verder, hoofdstuk 12. Vers 10. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had, en zij vroegen hem: is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te beschuldigen, of te kunnen beschuldigen. En zegt Jezus, hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en het eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? In Gods ogen, hè? Je kunt tegenwoordig mensen hebben die schaap boven de mens gaat, maar goed. Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man: steek uw hand uit, en hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de andere. En de Farizeeën gingen weg en beraadslaagden hoe zij hem om konden brengen. Maar dit is de verkeerde tekst, 12 vers 7. Och, ik pak de verkeerde, vers 7 moet ik hebben. 12 vers 7. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet hebben veroordeeld. Moet u even goed over nadenken wat Jezus hier zegt. Zij veroordeelde mensen hier. In dit geval waren het de discipelen die op de Shabbat aard aan het plukken waren. En ze zeiden, ze gaan tegen onze wet in. Dus wij veroordelen hen. Ze hebben gezondigd. En Jezus zegt, als jouw hart vol barmhartigheid is, dan veroordeel je niet iemand, dan wil je iemand redden. Dan wil je iemand brood geven, voedsel geven, en dan legt dat ook uit. Als je geweten had wat het betekende, barmhartigheid wil ik, en niet het oordeel. Als we dat zouden weten, dan zouden we ook Petrus begrijpen waarom dat die komst van de Heer Jezus pas zal komen naar een wereld toe die die hele barmhartigheid van God heeft afgewezen en niet wil. Als je het had geweten. We zouden veel minder oordelen als we vanuit de barmhartigheid van God en met de bril van die barmhartigheid naar mensen zouden gaan kijken. En nou ga ik u het laatste stukje voorlezen. En ik lees dat uit Lucas 10. En ik ga het niet helemaal voorlezen, want u kent het wel. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik vertel me mijn eigen woorden, ik moet het thuis maar eens voorlezen, anders kom ik een beetje in tijdnood. Er is een wetgeleerde die aan Jezus de vraag stelt, aan hem de vraag stelt in Lucas 10. En dat begint bij vers 25. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou ja, dat is een vraag die is best actueel. De mensen denken nog steeds dat zij iets moeten doen om het eeuwige leven te beërven. In het Johannes Evangelie komt diezelfde vraag ook een keertje. In Johannes 8, en dan zeggen ze, wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus tegen deze mensen, dat ze moeten geloven in de Zoon van God. Dat moeten zij doen om het eeuwige leven te beërven. Niet iets doen, maar geloven. En hier komt dan deze gelijkenis, omdat deze man zegt, ik heb alles onderhouden van mijn jeugd af aan. En dan zegt de Heer Jezus, ja, wat zegt de wet? En als die man eerlijk was geweest, had hij moeten zeggen, ja, die wet, die kan ik eigenlijk niet houden. Dat is het probleem. Maar dat zei hij niet. En hij dacht dat hij de Heer Jezus voor een dilemma zou stellen, zou doen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het was een wetgeleerde. Dus Jezus zegt tegen die wetgeleerde, wat staat er in jouw boekje geschreven, in jouw wet? Jij bent een wetgeleerde, je kent de wet precies. Wat zegt de wet? En dan zegt hij, kort samengevat, ik moet de Heer mijn God lief hebben, uit geheel mijn hart en met geheel mijn ziel, en met geheel mijn kracht en met geheel mijn verstand en mijn naaste als uzelf. En hij zegt Jezus, nou, je hebt gevraagd wat jij moet doen, doe dat dan. En dan weet die man, ik kan dat niet. Dus wat ga je dan doen als je Gods geboden niet kunt vervullen? Als je in je leven, in je innerlijk, in je hart, in je denken tot ontdekking komt, ik kan niet leven zoals God het bedoelt, dan ga je dat proberen aan te passen wat God bedoelt. We kennen dat uit ons eigen hart. Dan gaan we het een beetje minder maken. Zoals deze man zegt, ja, wie is mijn naaste? Als ik mijn naaste lief moet hebben als mezelf, ja, dat kan nooit. Je kunt nooit iedereen lief hebben. Dus wilt u alsjeblieft die wet een beetje beperken en zeggen dat de naaste mijn buurman is? En, of degene met wie ik in de synagoge kom? Dus wie is mijn naaste? Wie is dat in de ogen van God? Dan krijgt u die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En die kent u allemaal wel. Het gaat erom dat er iemand is en die is... Die ging de weg van Jeruzalem naar Jericho. En ik zeg nogmaals, ook deze hele gelijkenis is geschreven met het oog op Israël. En Israël wist deksels goed wat Jericho betekende. Want Jericho was de stad die door God was vervloekt. En hij kwam bij Jeruzalem vandaan. Maar misschien besefte die man het niet. Hij was op weg naar Jericho. En later komt er een priester en een leviet. Ze komen bij Jeruzalem vandaan. Maar er staat en ze gingen beide dezelfde weg. Van Jeruzalem naar Jericho. Ze dachten dat ze zo goed waren omdat ze Gods regels hielden. Maar de weg die ze liepen eindigde in de vloek. Dat geldt ook voor ons. Waar loopt de weg op uit die we gaan? In de zegen of in de vloek? Dit waren vrome mensen. Maar ze gingen dezelfde weg als die ene man. En wat gebeurt er met die man op die weg? Dan komt het grote verschil. Die priester en de leviet, ze liepen misschien in prachtige kleren. Maar daar lag een man langs de weg. En die was gepakt door een rover. En de rover en de mensenmoordenaar van het begin is... Dat is de Satan. Gepakt. Geslagen. Verwond. Ik zeg u, dat slaat op Israël. Toen ze die gelijkenis hadden gehoord van Jezus, had Israël kunnen weten dat zij die gewonde man waren. En dat zij hulp nodig hadden. Maar ze weigerden dat. Ik ga met u naar Hosea. Het boek Hosea. Even kijken of ik dat goed zeg. Uit mijn hoofd, ik had dat... Ik begin nu te twijfelen of het niet... Oh ja, nee, het is Ezechiël. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ezechiël 16 vers 5, dat gaat over Israël. Geen oog zag naar u om, denkt u even aan de gelijkenis. Hè? Er was geen priester en een leviet die omkeek naar deze man. Om een van die dingen uit medelijden, dus weer uit barmhartigheid, bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld. Uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Vers 8. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Houd die gelijkenis even in de gaten. Aan Israël gegeven. Want die barmhartige, die Samaritaan die voorbij kwam. In Johannes 8 wordt van Jezus gezegd, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent. U hoort eigenlijk niet bij ons. U moet verstoten worden uit het volk. En daar komt de Samaritaan en hij zag deze man trappelend in zijn bloed. Hij giet olie in zijn wonden, hij zet hem op zijn rijdier, hij bedekt hem. En hij brengt hem naar de herberg. Dan stelt Jezus de vraag. Wie was de naaste van degene die in handen van de rover is gevallen? Wie is zo dicht bij jullie gekomen, bij jullie bloed? Wie is zo dicht in Israël gekomen? Wie is zo dicht bij de zondaar gekomen? Zo dicht dat hij met de zondaren gelijk gerekend werd. Zo dicht. Wie is zo naaste dat hij zo dichtbij komt dat hij een oordeel voor de ander op zich wil nemen? Wie is de naaste? Ziet u dat het een heel ander antwoord, een heel andere vraag is dan de vraag die deze wetgeleerde stelde. Hij zei, wie is de naaste? Wie is mijn naaste? En jij zegt, wacht eens even, wie is jouw naaste? Je komt het dichtst bij jou. Wie is degene die het dichtst komt bij iemand die tot ontdekking is gekomen dat u door de rover is aangevallen? Niemand anders dan Jezus alleen. Hij die barmhartigheid heeft bewezen. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. En eens zal Israël het zien dat het Jezus is die dat volk barmhartigheid heeft bewezen. En tenslotte dan toch nog even iets over die genade waardoor wij behouden moeten worden en Israël ook behouden moeten worden. Ik heb het al gezegd hè, uit het boek Zacharia. Dat God de geest van genade en van de gebeden over dat volk zal gaan uitstorten. En zegt Petrus in zijn brief, in het tweede hoofdstuk, zijn eerste brief. Dit is genade bij God. Als iemand terwijl hij goed doet slagen moet verduren. Als iemand ten onrechte lijdt, dat is genade bij God. Als je kwaad doet en je moet slagen verduren, dan heb je het verdiend. Maar genade bij God is iemand die het niet heeft verdiend. Iemand die alleen maar goed heeft gedaan. En dan de slagen op zich neemt. Dat is genade bij God. En eens zal Israël dat zien. Jezus. Die goed deed. En slagen moest verduren. Door genade zijn we behouden. Niet omdat God barmhartig is, maar omdat God slagen heeft verduurd. Voor ons, voor jou, voor u en voor mij. Genade kunnen we niet goed begrijpen. We kunnen die alleen aanvaarden. Alleen bij het kruis komen. Israël zal straks zo groot berouw hebben, zoveel pijn, zoveel verdriet. Zo is er nog nooit geweest, Zacharia. Er zal een rouwklacht worden aangeheven. Alleen maar op dit punt dat ze de Messias gekruisigd hebben. En God zal zeggen, dit is mijn genade. Ik heb mijn zoon voor jullie gegeven. De Messias. Barmhartigheid en genade voor Israël. Mogen ze nooit vergeten. Amen.